Hoofdstuk 24. Dranken. Deel 1. Het drinken van water. Zuiver water is een zegen. In ziekte en gezondheid is zuiver water één van de meest uitgelezen zegeningen van de hemel. Wanneer men er goed gebruik van maakt, bevordert het onze gezondheid. Het is de drank die God heeft gegeven om de dorst van mensen die het te lessen. Men kan het vrijuit drinken. Het helpt ons organisme het noodzakelijke te verkrijgen en het staat de natuur bij om ziekte tegen te gaan. Ik moet spaarzaam eten, zodat ik mijn organisme ontdoe van alle onnodige ballast. Ik moet opgewektheid aanmoedigen en mijzelf het voordeel van goede lichaamsbeweging in de open lucht gunnen. Ik moet vaak baden en onbeperkt zuiver zacht water drinken. Het gebruik van water tijdens ziekte. Water kan op veel manieren worden aangewend om lijden te verlichten. Als men bepaalde hoeveelheden, ongeveer een half liter, helder warm water drinkt voor het eten, dan ondervindt men daar geen nadeel van, maar het levert daarentegen veel goeds op. Duizenden die misschien anders nu nog zouden leven, zijn gestorven bij gebrek aan zuiver water en frisse lucht. Men heeft deze zegeningen nodig om beter te worden. Wanneer mensen de juiste voorlichtingen zouden krijgen en hun medicijnen zouden laten staan, wanneer zij zouden wennen aan lichaamsbeweging buiten en aan zomer en winter frisse lucht in huis, wanneer ze zacht water om te drinken en te baden zouden gebruiken, dan zouden ze in vergelijking gelukkiger en gezonder zijn in plaats van zich voort te slepen in een ellendig bestaan. In geval van koorts. Als men in hun toestand van koorts volop water zou zijn gegeven en ook van buiten water zou zijn toegepast, dan had men zich lange dagen en nachten van lijden bespaard en vele kostbare levens zouden gered zijn geweest. Maar duizenden zijn gestorven terwijl elk koorts in hen deden wegteren, totdat de brandstof die de koorts voedde op was en de vitale krachten uitgeput waren. Zij zijn onder zware doodstrijd gestorven zonder water te krijgen om hun brandende dorst te lessen. Water, wat wel de vlammengloed van een gevoelloos gebouw kan doven, wordt aan mensen onthouden, zodat het vuur dat hun vitale kracht doet wegteren niet geblust kan worden. Goed en verkeerd gebruik van water. Vele mensen maken de fout koud water bij hun eten te drinken. Als men water drinkt tijdens het eten, vermindert dat de toevloed vanuit de speekselklieren. En hoe kouder het water is, hoe schadelijker dit is voor de maag. Wanneer men ijswater of ijslimonade bij het eten drinkt, dan legt dit de spijsvertering stil totdat ons organisme voldoende warmte heeft toegevoegd, zodat de maag haar taak weer kan hervatten. Hete dranken werken verzwakkend. En bovendien raken zij die ze graag drinken aan de gewoonte verslaafd. Wij mogen ons eten niet zomaar wegspoelen. Tijdens de maaltijden is drinken niet nodig. Eet langzaam en geef het speeksel de tijd om zich met het voedsel te vermengen. Hoe meer vocht tijdens de maaltijden in onze maag terechtkomt, hoe moeilijker het is om het voedsel te verteren, want eerst moet het vocht worden opgenomen. Eet niet te veel zout. Stop met eten van ingemaakt zuur. Maak uw maag vrij van het voedsel met scherpe specerijen en eet fruit tijdens de maaltijd. Dan zal de prikkel die vraagt om zoveel drinken weggaan. Maar als men dan iets nodig heeft om zijn dorst te lessen, dan is het drinken van zuiver water enige tijd voor of na het eten alles wat onze natuur nodig heeft. Drink nooit thee, koffie, bier, wijn of welke alcoholhoudende drank ook. Water is het meest geschikte vocht om onze weefsels te reinigen. Deel 2. Thee en koffie. Het stimulerende dieet en de opwekkende dranken van deze tijd dragen niet bij tot een zo goed mogelijke gezondheid. Thee en koffie en tabak werken alleen maar stimulerend en bevatten gifstoffen. Ze zijn niet alleen overbodig, maar ook schadelijk. Men zou er afstand van moeten doen om te leren wat gematigdheid inhoudt. Thee is giftig voor ons organisme. Christenen moeten ervan afblijven. De werking die koffie heeft is in een bepaald opzicht hetzelfde als thee, maar het schadelijke effect op ons organisme is nog groter. Het werkt opwekkend en in net zo'n mate als het ons boven ons normale niveau uittilt, put het ons uit en bezorgt ons vervolgens een zinking. De drinkers van thee en koffie dragen de sporen ervan op hun gezicht. Hun huid wordt bleek en neemt een doodskleur aan. Op hun gezicht ontbreekt een van gezond blakende gloed. Mensen hebben zich allerlei soorten en type ziekten op de hals gehaald door het gebruik van thee, koffie en de verdovende middelen, opium en tabak. Men moet deze schadelijke gewoontes opgeven Niet slechts één ervan, maar allemaal, want ze zijn allemaal gevaarlijk en verwoesten ons lichaam, onze geest en onze zeden. Vanuit gezondheidsstandpunt bezien moet men met dat alles stoppen. Drink nooit thee, koffie, bier, wijn of welke alcoholhoudende drank dan ook. Water is het meest geschikte vocht om onze weefsels te reinigen. Thee, koffie en tabak zijn net als alcoholhoudende dranken slechts verschillende treden op de schaal van kunstmatig stimulerende middelen. De werking van thee en koffie, zoals hiervoor is aangetoond, gaat in dezelfde richting als die van wijn, cider, sterke drank en tabak. Koffie drinken is een schadelijke gewoonte. Het prikkelt onze geest tijdelijk tot ongewone activiteit. Maar de nawerking is uitputting, neerslachtigheid en verlamming van geest, zeden en lichaam. Onze geest raakt gespannen. En tenzij deze gewoonte door vastbesloten inspanning wordt overwonnen, wordt de werking van onze hersenen blijvend minder. Al deze zenuwprikkelende stoffen putten onze vitale kracht uit. En de rusteloosheid, veroorzaakt door geschokte zenuwen, het ongeduld en de geestelijke kwetsbaarheid worden elementen die de geestelijke groei in de weg staan. Moeten degenen die gematigdheid en hervorming voorstaan dan niet waakzaam zijn en het kwaad dat deze schadelijke dranken met zich meebrengen tegengaan? In sommige gevallen is het net zo moeilijk de gewoonte van koffie en thee drinken op te geven als stoppen met drinken is voor een dronkaard. Het geld dat aan thee en koffie wordt uitgegeven is meer dan alleen verkwisting. Degene die het drinkt ondervindt er voortdurend slechte schade van. Zij die thee, koffie, opium en alcohol gebruiken, bereiken soms een hoge ouderdom, maar dit feit is een argument ten gunste van het gebruik van deze stimulerende middelen. Hetgeen deze mensen hadden kunnen bereiken, maar niet hebben gehaald, vanwege hun onmatigheid, zal pas op de grote dag van God openbaar worden. Zij die thee en koffie als stimulerende middelen gebruiken om goed te kunnen werken, zullen de verkeerde gevolgen hiervan ondervinden door trillende zenuwen en gebrek aan zelfbeheersing. Gespannen zenuwen hebben rust en ontspanning nodig. De natuur heeft tijd nodig om te herstellen van de uitputting van krachten. Maar als ze steeds worden opgejaagd, via het gebruik van stimulerende middelen, dan zal door de herhaling de werkelijke kracht die wordt opgewekt steeds minder worden. Voor een tijdje kan men onder deze onnatuurlijke stimulans misschien meer volbrengen, maar langzamerhand zal het steeds moeilijker worden om voldoende energie op te wekken. Ten slotte zal de uitgeputte natuur niet meer op de prikkel reageren. Schadelijke effecten aan andere oorzaken toegeschreven. De gewoonte van het drinken van koffie en thee is een groter kwaad dan men dikwijls vermoedt. Velen die zichzelf aan het gebruik van stimulerende dranken hebben gewend, lijden aan hoofdpijn en zenuwinzinkingen. Zij verliezen door ziekte veel tijd. Zij beelden zich in dat zij niet zonder die stimulans kunnen en zijn ontwetend van de gevolgen voor hun gezondheid. Wat het nog gevaarlijker maakt, is dat de schadelijke effecten zo vaak aan andere oorzaken worden toegeschreven. Gevolgen voor denken en zeden. Door het gebruik van stimulerende middelen heeft ons organisme te lijden. Onze zenuwen raken uit balans. Ons lever functioneert niet goed meer. De kwaliteit van ons bloed en de bloedsomloop worden aangetast. En onze huid wordt inactief en bleek. Ook ons denken wordt geschaad. Het direct gevolg wanneer men deze stimulerende middelen gebruikt is dat onze hersenen worden aangespoord tot bovenmachtige activiteit, maar daarna zijn ze verzwakt en minder tot inspanning in staat. Het uiteindelijke gevolg is achteruitgang. Niet alleen maar geestelijk en lichamelijk, maar ook op een zedelijk terrein. Als resultaat zien we nerveuze mannen en vrouwen met een onzuiver oordeel en wankel van geest. Zij ademen dikwijls een haastige, ongeduldige en beschuldigende geest. Zij zien de fouten van anderen door een vergrootglas en zijn helemaal niet in staat hun eigen tekortkomingen te onderscheiden. Als thee- en koffiedrinkers bij elkaar op bezoek komen, dan zijn de gevolgen van hun verderfelijke gewoonte duidelijk te zien. Ze drinken allemaal hun geliefde drankje en wanneer de stimulerende werking voelbaar wordt, komen hun tongen los en beginnen zij over anderen kwaad te spreken. Hun woorden zijn niet weinig en ook niet goed gekozen. De roddelnieltjes gaan rond en al te vaak ook het gif van de schandaaltjes. Deze onbezonnen roddelaars vergeten dat er een getuige bij hen is. Een onzichtbare getuige schrijft hun woorden op in de boeken in de hemel. Al die onvriendelijke kritiek, al die overdreven berichten, die jaloezie geuit onder invloed van een kopje thee, registreert Jezus als tegen hemzelf gericht. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan, Matteüs 25, vers 40. Wij hebben al te lijden onder de verkeerde gewoontes van onze vaderen, en toch handelen velen in alle opzichten erger dan dat zij deden. Opium, thee, koffie, tabak en sterke drank doven snel elk vonkje vitaliteit dat nog in ons geslacht over is. Ieder jaar worden miljoenen liters bedwelmende drank gedronken en worden miljoenen dollars aan tabak uitgegeven. En zij die verslaafd zijn aan hun eetlust, onthouden hun kinderen voedsel en kleding en het voorrecht van onderwijs, omdat ze hun verdiensten voortdurend aan zinsgenot uitgeven. Er kan nooit een stabiele maatschappij ontstaan, zolang deze euvels bestaan. Ze zorgen voor geprikkelde zenuwen, niet voor kracht. U bent hoogst nerveus en prikkelbaar. Thee heeft als effect dat het de zenuwen prikkelt en koffie doet de hersenen afstompen. Beide zijn zeer schadelijk. U moet erg voorzichtig zijn ten opzichte van uw dieet. Eet het meest heilzame en voedzame voedsel en zorg dat u kalm blijft, zodat u niet vol opwinding uw hartstochten najaagt. Thee werkt stimulerend en is tot op zekere hoogte giftig. De werking van koffie en vele andere populaire drankjes is vergelijkbaar. Eerst werkt het opwekkend. De zenuwen van de maag worden geprikkeld. Deze dragen de prikkel over naar de hersenen. Deze worden gestimuleerd om het hart tot grotere activiteit aan te zetten en het gehele organisme kortstondig energie te verlenen. Moeheid wordt vergeten en de krachten schijnen toe te nemen. Het denken wordt gestimuleerd en men krijgt een levendiger verbeelding. Vanwege deze effecten nemen velen aan dat thee of koffie hun veel goed doet, maar dat is een vergissing. Thee en koffie voeden ons organisme niet. Zij werken voordat er gelegenheid is geweest om het op te nemen en te verteren. En wat lijkt op toegenomen kracht is alleen maar een prikkeling van de zenuwen. Wanneer het stimulerende middel is uitgewerkt, verdwijnt de onnatuurlijke factor en het eindresultaat is een even grote mate van loomheid en slapte. Het voortdurend gebruik van deze zenuwprikkelende middelen leidt tot hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, verstopping, trilling en vele andere kwalen, want zij putten uw levenskracht uit. Vermoeide zenuwen hebben rust en stilte nodig, in plaats van stimulering en overbelasting. Onze natuur heeft tijd nodig om van haar uitputtingen van kracht te herstellen. Als al haar krachten worden verzameld door het gebruik van stimulerende middelen, dan wordt voor korte tijd meer gepresteerd. Maar naarmate ons organisme verzwakt raakt door het constante gebruik, wordt het langzamerhand steeds moeilijker om de energie tot het gewenste niveau op te heffen. Het verlangen naar stimulerende middelen wordt steeds moeilijker te bedwingen, totdat de wil gebroken is en er geen wilskracht meer overschijnt om dit onnatuurlijke verlangen het hoofd te bieden. Men gaat over tot steeds sterker stimulerende middelen, totdat onze uitgeputte natuur in het geheel niet meer reageert. Geen voedingswaarden. Onze gezondheid wordt op geen enkele manier bevorderd door het gebruik van die producten die voor een tijdje opwekkend werken, maar achteraf een terugslag geven, waardoor ons organisme slechter af is dan tevoren. Thee en koffie zwepen, voor zolang het duurt, de haperende krachten op, maar als hun onmiddellijke uitwerking verdwenen is, is een gevoel van neerslachtigheid het gevolg. Deze dranken leveren op geen enkele manier voeding. De melk en de suiker die erin zitten, vormen de enige voeding van een kopje thee of koffie. Geestelijk bevattingsvermogen stomt af. Thee en koffie werkt stimulerend. Het effect ervan lijkt op dat van tabak, maar ze hebben minder uitwerking. Zij die deze langzaam werkende vergiften gebruiken, denken, als de gebruiker van tabak, dat zij niet zonder kunnen, omdat ze zich zo ontzettend beroerd voelen wanneer zij deze afgoden niet hebben. Zij die toegeven aan hun ontaarde eetlust, doen dit ten koste van hun gezondheid en hun verstand. Zij kunnen de waarde van geestelijke dingen niet meer inschatten. Hun zintuigen zijn afgestompt, zonde lijkt niet meer zo erg zondig, en de waarheid wordt niet langer van grote waarde geacht dan aardse schatten. Het drinken van thee en koffie is zonde, schadelijk zingenot, dat net als elk ander kwaad onze ziel schade doet. Deze lieflijke afgoden veroorzaken een opgewonden staat, een ongezonde activiteit van ons zenuwstelsel. En nadat het onmiddellijke effect van deze stimulerende middelen is uitgewerkt, geeft het een inzinking die net zo groot is als het opwekkende effect dat hun stimulerende eigenschappen tot stand hebben gebracht. Zij die tabak, thee en koffie gebruiken, moeten die afgoden afzweren en de uitgespaarde kosten offeren aan de Heeren. Sommigen hebben nog nooit een offer gebracht voor de zaak van God en zijn zich niet bewust van wat God van hun verlangt. Sommigen van de allerarmsten hebben de grootste moeite om van deze stimulerende middelen afstand te doen. Dit persoonlijke offer wordt niet gevraagd omdat Gods zaak om middelen verlegen zou zitten, maar ieder hart wordt beproefd en elk karakter wordt ontwikkeld. Gods volk moet handelen vanuit beginselen. Deze levende beginselen moeten in ons leven worden doorgevoerd. Verlangens doorkruisen geestelijke aanbidding. Thee en koffie hebben net als tabak een schadelijk effect op ons organisme. Thee werkt bedwelmend. Hoewel in mindere mate, heeft het een gelijkaardig effect als sterke drank. Koffie werkt tamelijk sterk doordat het ons verstand benevelt en onze krachten verlangt. Het is niet zo krachtig als tabak, maar de gevolgen zijn vergelijkbaar. De argumenten die tegen tabak worden ingebracht, kunnen ook worden aangevoerd tegen het drinken van thee en koffie. Zij die de gewoonte hebben om thee, koffie, tabak, opium of sterke drank te gebruiken, kunnen God niet aanbidden wanneer zij dit zonder genotmiddel, waar zij zo aan gewend zijn, moeten stellen. Laat hen maar zonder die stimulerende middelen in aanbidding voor God deelnemen. De goddelijke genade zou niet in staat zijn om aan hun gebeden of getuigenissen bezieling, levendigheid of geestkracht te verlenen. Deze zogenaamde christenen dienen te bedenken waar zij hun vreugde gedaan hebben. Komt die van boven of van beneden? De bedwelmende overtreder is niet schuldloos. Satan begrijpt heel goed dat wanneer wij onze edelust beheersen, hij niet zoveel macht over ons denken kan hebben als wanneer wij daaraan toegeven. Hij werkt er daarom voortdurend aan om de mensen tot toegeeflijkheid te brengen. Onder invloed van ongezond voedsel raakt ons geweten bedwelmd, onze geest raakt verduisterd en het vermogen om indrukken te verwerken gaat achteruit. Maar de schuld van de overtreder wordt niet minder, doordat hij zijn geweten net zo lang sust tot men het niet meer voelt. Omdat de gezonde geestesgesteldheid afhankelijk is van de aanwezigheid van een normale hoeveelheid vitale kracht, hoe goed dient men dan ervoor te zorgen dat men nog stimulerende, nog verdovende middelen gebruikt? Toch zien we dat een groot aantal van hen die zich christenen noemen tabak gebruiken. Zij treuren over de kwalijke kanten van onmatigheid. En terwijl ze spreken over hoe verkeerd het gebruik van sterke drank is, spuwen diezelfde mannen tabaksap uit. Er zou een verandering van mening nodig zijn over het gebruik van tabak, voordat de wortel van het kwaad zal zijn blootgelegd. Wij spitsen ons onderwerp nog meer toe. Thee en koffie bevorderen de hang naar nog meer stimulerende middelen. En dan komen we nog dichter bij huis, bij het bereiden van voedsel. En dan vragen we ons af, betracht men wel matigheid in alles? Worden de hervormingen die noodzakelijk zijn voor onze gezondheid en ons geluk hier doorgevoerd? Ieder ware christen zal zijn begeerte en hartstocht onder controle hebben. Hij kan geen oprechte en gehoorzame dienaar van Christus zijn, tenzij hij vrij is van de banden van eetlust. Toegeven aan eetlust en hartstochten vermindert de invloed van de waarheid op ons hart. Een verloren strijd tegen de eetlust. Onmatigheid begint bij ons aan tafel, bij het eten van ongezond voedsel. Onze spijsverteringsorganen raken na een tijd verzwakt vanwege de voortdurende genotzucht en het eten wat men tot zich neemt verzadigt de eetlust niet meer. Er ontstaat een ongezonde toestand, want men gaat naar nog meer stimulerend voedsel verlangen. Thee, koffie en vlees sorteren direct effect. Onder invloed van deze gifstoffen wordt ons zenuwstelsel geprikkeld. In sommige gevallen lijkt ons verstand voor het ogenblik scherper en onze verbeelding levendiger. En omdat deze stimulerende middelen voor het moment zulke aangename gevolgen hebben, komen velen tot de slotsom dat zij ze echt nodig hebben. En zij blijven het gebruiken. Maar er volgt altijd een terugslag. Ons overmatig geprikkelde zenuwstelsel heeft, om nu te kunnen presteren, energie geleend uit krachtbronnen waar zij in de toekomst uit zou moeten putten. En die hele tijdelijke opleving van ons organisme wordt gevolgd door een depressie. In dezelfde mate als deze stimulerende middelen tijdelijk ons organisme kracht verlenen, zullen de geprikkelde organen energie tekortkomen nadat die stimulans is uitgewerkt. Onze eetlust wordt geleerd naar iets sterkers te verlangen, dat in staat is om de aangename opwinding te verlengen en te verhogen totdat genotzucht tot gewoonte is geworden. Dan is er een voortdurend verlangen naar nog sterkere prikkels zoals tabak, wijn en sterke drank. Hoe meer men aan zijn eetlust toegeeft, des te vaker zal die haar eisen stellen en hoe moeilijker zal ze te bedwingen zijn. Hoe zwakker ons organisme wordt, hoe minder het zonder natuurlijk stimulerende middelen kan, des te meer neemt de hartstocht voor deze dingen toe, totdat de wil gebroken is en er geen kracht meer schijnt te zijn om weerstand te bieden aan de onnatuurlijke verlangen van deze genotsmiddelen. De enige veilige weg is het raak niet, smaak niet en roer niet aan van thee, koffie, wijn, tabak, opium en alcoholhoudende drank. De noodzaak om, gesterkt door Gods genade, een beroep te doen op wilskracht om aan de verleiding van Satan het hoofd te kunnen bieden, en om het minst toegeven aan een ontaarde eetlust te kunnen weerstaan, is voor de mensen van de huidige generatie 2 keer zo groot als die enkele generaties geleden was. De strijd tussen waarheid en genotzucht. En zijn bende die tegen Mozes en Aaron en tegen de Heer in opstand kwamen, zijn vastgesteld als waarschuwing voor Gods volk, vooral voor diegenen die op de aarde leven tegen de tijd van het einde. Satan heeft de mens ertoe gebracht om het voorbeeld van Korach, Datan en Abiram na te volgen om oproer te maken onder het volk van God. Zij die zichzelf toestaan om tegen het ondubbelzinnige getuigenis in verzet te komen, misleiden zichzelf. Zij dachten werkelijk dat diegenen die met Gods werk belast zijn, boven het volk van God verheven zijn, en dat raadsgevingen en verwijten aan hun adres niet op hun plaats waren. Ze zijn in verzet gekomen tegen het ondubbelzinnig getuigenis dat God hen wilde laten uitdragen, door stelling te nemen tegen de misstanden onder Gods volk. De getuigenissen die zijn gegeven tegen schadelijke genotsmiddelen, zoals thee, koffie, snuif en tabak, hebben binnen een bepaalde groep irritatie opgewekt, omdat het hun afgoden aan stukken sloeg. Velen waren enige tijd besluitloos of zij al deze schadelijke zaken volledig zouden moeten opgeven, of de ondubbelzinnige getuigenissen die zijn gegeven zouden moeten negeren en toegeven aan de verlangens van hun begeerte. Hun positie was onduidelijk. Er vond een strijd plaats tussen hun opvattingen van de waarheid en hun genotzucht. Hun besluiteloosheid maakte hen zwak. En zoals het met zoveel gaat, hun begeerte won het. Hun besef van wat heilig is werd verdraaid door deze langzaam werkende vergiften. Ten slotte waren zij vastbesloten zichzelf niet te verloochenen wat de consequenties ook zouden zijn. Deze vreselijke beslissing deed onmiddellijk een muur oprijzen tussen hen en degenen die zichzelf van het gebod van God aan het reinigen waren, van alle bezoedeling des vleeses en des geestes, en zo hun heiligheid aan het volmaken waren in de vreze Gods, volgens 2 Korinthe 7 vers 1. De ondubbelzinnige getuigenissen die waren gegeven, stonden hun in de weg en bezorgden hun een sterk gevoel van onbehagen. Zij vonden verlichting door het tegen ten strijde te trekken en door te proberen zichzelf en anderen te laten geloven dat ze niet waar waren. Ze zeiden dat de mensen het bij het rechte einde hadden, maar door het verwerpen van de getuigenissen ontstonden de moeilijkheden. En wanneer de oproermakers hun spandoek ontrollen, verzamelen alle ontevredenen zich onder hun vaandel. En alle die gebrekkig zijn op geestelijk terrein, de lammen, de kreupelen en de blinden, zie hun krachten bundelen om tweedracht te zaaien en te verspreiden. De wortels van de onmatigheid. Er worden grote inspanningen gedaan om onmatigheid te overwinnen, maar vele inspanningen zijn niet op het juiste doel gericht. De voorstanders van hervorming tot gematigdheid dienen waakzaam te zijn voor het kwaad dat voortkomt uit het gebruik van ongezond voedsel, kruiden, thee en koffie. Wij wensen alle werkers voor gematigdheid succes toe, maar wij nodigen hen uit om die oorzaken van het kwaad die zij bestrijden grondig te bestuderen en er zo zeker van te zijn dat zij consequent zijn in hun hervormingen. Het moet de mensen worden voorgehouden dat de juiste balans voor ons denken en ons zeden grotendeels afhankelijk is van de goede conditie van ons lichaam. Elk verdovend en onnatuurlijk stimulerend middel, dat onze lichamelijke natuur verzwakt en doet aftakelen, heeft ook als effect dat onze denkkracht en ons zedelijke peil achteruit gaat. Onmatigheid ligt ten gronde aan de zedenverwildering in de wereld. Door toe te geven aan zijn ontaarde eetlust, verliest de mens de kracht om aan verleidingen weerstand te bieden. Hervormers op het gebied van gematigdheid hebben de taak de mensen in hun geest voor te lichten. Leer hun dat hun gezondheid, hun karakter en zelfs hun leven in gevaar worden gebracht door het gebruik van stimulerende middelen, waardoor de uitgeput geraakte krachten worden aangezet tot onnatuurlijke en krampachtige activiteit. Volhard en de natuur zal zich herstellen. Tegenover thee, koffie, tabak en alcoholhoudende dranken is de enige veilige weg: raak niet, smaak niet, roer niet aan. Thee, koffie en dergelijke dranken werken op dezelfde manier als alcoholhoudende drank en tabak. In sommige gevallen is deze gewoonte net zo moeilijk te doorbreken om zijn bedwelmend middel op te geven. Zij die van deze stimulerende middelen niet willen afkomen, zullen een tijd lang een tekort ervaren en zonder die middelen te lijden hebben. Maar door verharding zullen zij het verlangen overwinnen en het gemis niet langer voelen. De natuur kan een tijd nodig hebben om te herstellen van deze slechte gewoonte. Maar geef haar de kans en ze zal er weer bovenop komen en haar taak goed en edel vervullen. Satan verderft geesten en vernietigt zielen door zijn subtiele verleidingen. Ziet en ervaart ons volk van het toegeven aan een ontaarde eetlust? Stoppen zij met thee, koffie, vlees en elk ander stimulerend voedsel en wijden zij de middelen die anders aan deze schadelijke gewoontes worden uitgegeven aan de verbreiding van de waarheid? Wat voor kracht kan de aan de tabak gewijde opbrengen om de voortgang van onmatigheid te stuiten? Er moet in onze wereld over het onderwerp tabak een revolutie plaatsvinden voor de bel aan de wortel van de boom wordt gelegd. Wij spitsen het onderwerp nog meer toe. Thee en koffie wekken de zin in sterkere stimulerende middelen zoals tabak en sterke drank op. Wat betreft vlees kunnen we allemaal zeggen: blijf eraf. En iedereen dient een heldere getuigenis tegen thee en koffie te geven door het nooit te drinken. Het zijn bedwelmende middelen en net zo schadelijk voor onze hersenen als andere delen van ons lichaam. Laat het leden van onze gemeente elke zelfzucht afzweren. Iedere cent die aan thee en koffie en vlees wordt uitgegeven, is meer dan verkwist. Want deze zaken verhinderen een optimale ontwikkeling van onze lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogens. Zoals Satan het voorstelt. Sommigen denken dat zij niet tot hervorming in staat zijn. Dat zij hun gezondheid zouden prijsgeven wanneer zij zouden proberen te stoppen met het gebruik van thee, tabak en vlees. Zo stelt Satan het voor. Het zijn juist deze schadelijk stimulerende middelen die langzaam maar zeker ons gestel ondermijnen en ons organisme voorbereiden op acute ziektes, door de tere werking van de natuur te verstoren en haar bescherming omver te halen die zij tegen ziekte en vroegtijdig verval heeft opgeworpen. Het gebruik van onnatuurlijk stimulerende middelen werkt verwoestend op onze gezondheid en heeft een verdovende invloed op onze hersenen, waardoor het onmogelijk wordt om eeuwige dingen in te kunnen schatten. Zij die deze afgoden koesteren, beseffen de juiste waarde niet van de verlossing die Christus voor hen tot stand heeft gebracht door middel van een leven van zelfverloochening, voortdurend lijden en schande, en uiteindelijk door zijn zondeloze leven te geven om de ten ondergang gedoemde mens van de dood te redden. Deel 3. Graanvervangers voor thee en koffie. Men moet nog thee, nog koffie serveren. In plaats van deze dranken, die de gezondheid verwoesten, dient men karamelgranendrank te serveren, zo lekker mogelijk klaargemaakt. In bepaalde omstandigheden kunnen mensen een derde maaltijd nodig hebben. Deze dient echter, als men die al eet, erg licht te zijn en te bestaan uit gemakkelijk te verteren voedsel. Crackers, tussen haakjes de Engelse biscuit, of toast, fruit of granenkoffie vormen de meest geschikte ingrediënten voor de avondmaaltijd. Ik gebruik een beetje gekookte melk in mijn eenvoudig zelfgemaakte koffie. Onmatig gebruik van hete en schadelijke dranken. Hete dranken zijn niet noodzakelijk, behalve als medicijn. Onze maag heeft veel te lijden door een grote hoeveelheid heet eten en drinken. Daardoor raken onze keel- en spijsverteringsorganen en via deze weg ook andere organen van ons lichaam verzwakt. Deel 4. Cider. We leven in een tijd van onmatigheid en het voedsel geven aan de zucht van de ciderpimpelaar is een overtreding tegenover God. Samen met anderen hebt u dit gedaan, doordat u het licht niet bent nagevolgd. Als u in het licht had gewandeld, dan had u dit niet, dan kon u dit niet hebben gedaan. Ieder van u die hieraan heeft meegedaan, zal onder het oordeel van God komen, tenzij u uw zaken compleet anders opzet. U moet hier ernst mee maken. U moet onmiddellijk beginnen uw ziel van veroordeling vrij te maken. Nadat u een definitieve keuze hebt gemaakt om niet actief deel te nemen in het werk van de genootschappen voor gematigdheid, had u nog steeds een invloed ten goede op anderen kunnen hebben, indien u gewetensvol had gehandeld in overeenstemming met het heilige geloof dat u belijdt. Maar door over te gaan op de productie van cider, hebt u uw reputatie veel schade toegebracht. En wat nog erger is, u hebt de waarheid in opspraak gebracht. En u heeft schade geleden aan uw eigen ziel. U hebt een scheidsmuur opgetrokken tussen u en de zaak van gematigdheid. Uw handelswijze heeft ertoe geleid dat ongelovigen zijn gaan twijfelen aan uw beginselen. U maakt geen recht spoor met uw voeten en de kreupelen weifelen en struikelen over u heen naar hun verderf. Ik kan niet inzien hoe christenen in het licht van Gods wet met de zuiver geweten ertoe kunnen komen om hop te gaan verbouwen of om wijn of cider voor de verkoop te gaan produceren. Al deze producten kunnen op een goede manier worden gebruikt en tot zegen blijken te zijn, of men kan er verkeerd gebruik van maken en dan blijken ze een verzoeking en een vloek. Cider en wijn kunnen worden ingemaakt als ze vers zijn en lange tijd zoet worden gehouden. En wanneer zij in ongegiste toestand worden gedronken, dan zullen zij de reden niet van de troon stoten. Gematigd drinken is de snelweg naar de dronkenschap. Mensen kunnen net zo bedwelmend raken onder de invloed van wijn en cider als door sterke drank. En de ernstige vormen van dronkenschap worden door deze zogenaamde milde drank veroorzaakt. De begeerte is nog meer verdraaid. De verandering van karakter is nog groter, vastbeslotener en koppiger. Een paar halve liter cider of wijn kunnen de hang naar nog sterkere drank opwekken. In veel gevallen hebben zij die erkende dronkaard zijn geworden, via deze weg de basis voor hun drankverslaving gelegd. Voor sommige mensen is het helemaal niet veilig om wijn of cider in huis te halen. Ze hebben de hang naar stimulerende middelen geërfd en Satan probeert hen voortdurend te verlokken hieraan toe te geven. Wanneer ze eenmaal aan deze verleiding toegeven, weten ze van geen ophouden meer. Hun drankzucht schreeuwt naar bevrediging en zij voldoen eraan tot hun eigen ondergang. Hun denken raakt beneveld en stompt af. De reden heeft de teugels niet langer in handen, maar die worden de lust om de nek gehangen. Losbandigheid, overspel en allerlei mogelijke soorten van ontucht worden bedreven als gevolg van het toegeven aan de zucht van wijn en cider. Een professor in theologie die van stimulerende middelen houdt en zich eraan wendt, zal nooit toenemen in genade. Hij wordt grof en sensueel. Zijn dierlijke hartstochten beheersen de hoge kwaliteiten van zijn geest en hij koestert de deugd niet langer. Gematigd drinken vormt de leerschool waar mensen opgeleid worden voor een loopbaan als dronkaard. Satan voert zo geleidelijk weg van de bolwerken van gematigdheid. Zo verraderlijk beïnvloeden de ongevaarlijke wijn en cider onze smaak, dat de snelweg naar de dronkenschap volslagen onopgemerkt wordt ingeslagen. Onze smaak voor stimulerende middelen wordt gecultiveerd. Ons zenuwstelsel raakt in de war. Satan houdt ons denken in een kortzichtige staat van onrust. En het arme slachtoffer, dat zich volkomen veilig waant, gaat maar door en door tot men alle grenzen uit het oog verliest en al zijn beginselen overboord gooit. De sterkste wilskracht wordt ondermijnd en zelfs eeuwige belangen zijn niet sterk genoeg om de ontaarde eetlust onder de heerschappij van de reden te houden. Sommigen zijn nooit echt dronken, maar zijn altijd onder invloed van cider of gegiste wijn. Ze zijn koortsachtig en wankelmoedig. Ze ijlen niet echt, maar verkeren volkomen in een even slechte conditie. Want al hun zedelijke geestvermogens zijn ontaard. Vatbaarheid voor verschillende ziektes, zoals waterzucht, leverklachten, zenuwtrillingen en bloedstuwingen naar het hoofd, zijn het gevolg van het uit gewoonte drinken van zure cider. Door dit te drinken halen velen zich chronische ziekte op de hals. Sommigen sterven aan tuberculose of vallen ten prooi aan een beroerte met cider als enige oorzaak. Sommigen lijden aan spijsverteringsstoornissen. Artsen vertellen hun dat ze leverproblemen hebben, terwijl hun afgematte levenskracht, wanneer zij het cidervat zouden stuk slaan en nooit meer vervangen, weer op peil zou komen. Het drinken van cider leidt tot het gebruik van nog sterkere drank. De maag verliest haar natuurlijke veerkracht en er is iets sterkers nodig om het tot actie te dwingen. We zien wat voor macht drankzucht over de mens heeft. We zien hoe velen uit allerlei beroepen en met gewichtige verantwoordelijkheden, mensen met hoge posities, met uitgeslagen talenten, mensen die veel hebben bereikt, fijngevoelige mensen, mensen met sterke zenuwen en een scherp verstand, alles opgeven om maar aan hun drankzucht te kunnen toegeven, totdat zij vervallen zijn tot het niveau van bruten. En in zeer veel gevallen begon de weg bergafwaarts met het drinken van wijn of cider. Wij moeten een voorbeeld van hervorming zijn. Wanneer verstandige mannen en vrouwen, die zich christenen noemen, beweren dat er geen kwaad steekt in het maken van wijn of cider voor de verkoop, omdat het ongegist niet bedwelmend is, dan voel ik mij triest. Ik weet dat er een andere kant zit aan dit onderwerp dat zij weigeren te zien. Want zelfzucht heeft hun ogen toegesloten voor het verschrikkelijke kwaad dat uit het gebruik van deze stimulerende middelen voortkomen. Wij beweren een volk van hervormers te zijn, lichtdragers van deze wereld, godstrouwe wachters die iedere toegang bewaken, waarlangs Satan met zijn verleidingen binnen zou kunnen komen om onze eetlust te laten ontaarden. Wij moeten een voorbeeld zijn en een invloed uitoefenen die als kracht in dienst staat van hervorming. Wij moeten ons onthouden van iedere praktijk die het geweten afstompt en verzoekingen aanmoedigt. Wij mogen geen enkele deur openzetten waardoor Satan toegang kan krijgen tot de geest van ook maar één mens die naar Gods beeld geschapen is. Als iedereen waakzaam en trouw is in het bewaken van de kleine openingen die gemaakt worden door het gematigd gebruik van die zogenaamde ongevaarlijke wijn en cider, dan zal de snelweg naar de dronkenschap gesloten worden. Wat in iedere gemeenschap nodig is, is de doelbewuste wil tot het raakt niet, smaakt niet en roer niet aan. Dan zal de hervorming tot gematigdheid sterk, duurzaam en volledig zijn. De verlosser van de wereld, die de toestand waarin de samenleving in het laatste der dagen verkeert goed kent, houdt ons eten en drinken voor als de zonden die deze tijd veroordelen. Hij zegt ons, zoals in de dagen van Noach, dat het zo zal zijn bij de openbaring van de Zoon des Mensen. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Matteüs 24, vers 38 en 39. Precies zo zullen de zaken liggen in het laatste der dagen. En zij die deze waarschuwingen ter harte nemen, zullen uiterst voorzichtig zijn om niet op een weg terecht te komen die hen onder het oordeel zal brengen. Broeders en zusters, laat ons deze kwestie in het licht van de schriften zien en onze invloed op besliste wijze laten gelden ten dienste van de gematigdheid in alles. Appels en druiven zijn gaven van God. Ze kunnen uitstekend gebruikt worden als gezond voedsel, maar ze kunnen ook voor verkeerde doeleinden worden misbruikt. God laat de wijngaarden en de appeloogst al verrotten vanwege de zondige praktijken van de mens. Wij staan als hervormers in deze wereld. Laten wij ontrouwen en ongelovigen geen gelegenheid bieden om ons geloof in opspraak te brengen. Christus sprak, Gij zijt het zout der aarde, Gij zijt het licht der wereld, Matteüs 5, vers 13 en 14. Laten wij tonen dat ons hart en ons geweten onder de hervormende invloed van de goddelijke genade staat en dat ons leven door de zuivere beginselen van Gods wet wordt geregeerd. Zelfs al vragen deze beginselen ons tijdelijke belangen op te offeren. Onder de microscoop. Mensen die het verlangen naar onnatuurlijk stimulerende middelen hebben geërfd, mogen onder geen bedwing wijn, bier of cider binnen het gezichtsveld of binnen hun gebruik hebben, want dat houdt hun een voortdurende verleiding voor. Omdat zij zoete cider als ongevaarlijk beschouwen, hebben velen geen gewetensbezwaren om dit onbeperkt te kopen. Maar het blijft maar voor een korte tijd zoet. Dan begint het gistingsproces. De scherpe smaak die het daarna krijgt, maakt het voor de smaak van menigeen nog aantrekkelijker. En de gebruiker is nauwelijks bereid toe te geven dat het gegist is en alcohol bevat. Zelfs in het gebruik van zoete cider, zoals die gewoonlijk wordt geproduceerd, schuilt de gevaar voor onze gezondheid. Als mensen eens konden zien wat de microscoop onthult over de cider die ze kopen, dan zouden nog maar weinigen het willen drinken. Vaak zijn diegenen die cider voor de verkoop produceren onzorgvuldig ten aanzien van de gebruikte vruchten en wordt het sap van wormstekige en bedorven appels uitgeperst. Zij die er niet aan zouden denken de giftige, rotte appels op wat voor manier ook te eten, drinken wel de cider die daarvan gemaakt wordt en beschouwen dat als lekkernij. Maar de microscoop toont aan dat deze aangename frisdrank, zelfs vers geperst, totaal ongeschikt is voor consumptie. Bedwelming treedt net zo goed op door wijn, bier en cider als door sterke dranken. Het gebruik van deze dranken wekt de zucht naar die sterkere drank op en zo ontstaat het drinken uit gewoonte. Gematigd drinken vormt de leerschool waarin mensen worden opgeleid tot een loopbaan als dronkaard. Maar de werking van deze mildere, stimulerende middelen is zo verraderlijk dat men de snelweg naar de dronkenschap is ingeslagen voordat het slachtoffer zich van het gevaar bewust is. Deel 5. Vruchtensap. Zoete druivensap. Zuivere druivensap, vrij van gisting, is een heilzame drank. Maar veel van deze alcoholhoudende consumpties, die nu op zo'n grote schaal worden gedronken, bevat dodelijke drankjes. Zij die ze drinken worden vaak gek gemaakt, van hun verstand beroofd. Wanneer zij onder de dodelijke invloed ervan verkeren, begaan mensen geweldsmisdrijven en vaak misdrijven tegen het leven. Bevorderende gezondheid. Maak fruit tot het dieetartikel van uw menulijst. U zult erg genieten van de sappen van de vruchten samen met brood. Goede, rijpe, onbedorven vruchten zijn iets om de Heer voor te danken, want ze bevorderen onze gezondheid.